We gaan vanavond nadenken dus over het laatste onderwerp, geestelijk groei. Het zal ook een beetje een samenvatting zijn van allerlei onderwerpen die we ook het laatste jaar hebben gehad met elkaar. En ik wil eigenlijk vanavond met jullie beginnen in het Marcus-evangelie, Marcus 4. Vers 26 tot en met 29. Ik heb ervoor gekozen om met jullie gewoon vanavond de Bijbel door te bladeren. Rondom het thema geestelijke groei. De les die kunnen jullie thuis verder lezen. Die is ook denk ik duidelijk. Daar kunnen jullie zelf doorheen en dat kunnen jullie zelf ook opzoeken. Ik heb vanavond één Grieks woordje wat ik met jullie wil behandelen. En dat wil ik op verschillende plaatsen opzoeken. En dat Griekse woordje is het Griekse woordje auxano. Ik zal het even opschrijven. En het woordje, het Griekse woordje auxano, dat betekent groeien. Of toenemen. Of opwassen. Of we kijken, opwassen, dat is eigenlijk een ouderwets woord, denk ik, voor groeien. Maar daar wil ik met jullie vanavond eens even naar kijken op verschillende plaatsen. En wat lessen eruit trekken, wat de Bijbel daar ook over zegt. Het gaat dus over geestelijke groei. Hier in Marcus 4, vers 26 tot en met 29 gaat het over het zaad. Marcus 4, vers 26. En hij, Jezus, zeide, alzo is het koninkrijk van God. Gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp en voorts sliep en opstond nacht en dag en het zaad uitsproot of uitgroeide, daar wordt het Griekse woord gebruikt, en lang werd dat hij zelf niet wist hoe. Want de aarde brengt vanzelf een vrucht voort, eerst het kruid, ofwel de aard, dat wordt die kruid dat het zat halm. Daarna de aar en daarna het volle koren in de aar. En als de vrucht zich voordoet, terstond zet hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is. Nou, hier gaat het dus over geestelijke groei. En het eerste wat ik ook eigenlijk mee wil geven, ik denk dat het voor ons allemaal duidelijk is, maar er kan niet sprake zijn van geestelijke groei als daar geen levensbeginsel is. Dus geen geestelijke groei zonder wedergeboorte. En dus de eerste avond over geloofszekerheid hebben we daar duidelijk bij stilgestaan. Hè, dat ik heb gezegd, deze geestelijke groeiavonden, ze kunnen heel waardevol zijn, maar als wij zelf niet wederom geboren zijn, dan worden wij slechts vrome farizeeërs. Maar dan zal dat geen geestelijke groei zijn vanuit de binnenkant van ons hart. Dus geestelijk groeien, dat is belangrijk, hè? Hier staat ook heel duidelijk dat daar een opwas, dat daar ook een toename is. Hè? Van een halm naar een aar, naar de volle korenaar. Straks ga ik iets vertellen over drie fases in geestelijke groei. Maar hier staat ook heel duidelijk dat daar toename, dat daar groei is, dat het een proces is. Nou, wanneer we wederom geboren worden, lieve vrienden, dan zijn er twee mogelijkheden. En dat denk ik voor ons ook allemaal duidelijk. Of daar een stilstand. En daarmee achteruit gaan. Of daar is geestelijke groei. Maar hoe noemen we dat, stilstaan of achteruit gaan? Met een ouderwets woord noemen we dat verachtering in de genade. Ik ben nu mijn gedachten ben ik bezig om daar een preek over te maken. Omdat ik denk dat dat voor heel veel mensen herkenbaar is. Hè? De tijd van de eerste liefde weer verlaten. De binnenkamer die gaan we voorbij. Dat wil zeggen, de stille tijd die wordt weer steeds minder. Er komen in bepaalde boezemzonden, steken weer de kop op. En daardoor raak ik weer steeds verder bij de Heer vandaan. De wereld krijgt weer meer vat op mij. En daardoor ga ik achteruit in de genade. Ik verachter in de genade. Nou, de grote vraag is natuurlijk wel. Hè, van, ja, zijn wij wederom geboren? Kijk, er zijn mensen, ook in de repertorische gezinten, die heel prat op gaan. Eens een kind van God, altijd een kind van God. En ze hebben één keer een ervaring gehad en dan rusten ze hun hele leven lang op, maar hun leven verandert verder niet. Dan is het de grote vraag of we daadwerkelijk wederom geboren zijn. Straks zal ik ook nog duidelijk maken dat als daar verachtering is, dan kunnen we daar niet tevreden mee zijn. Dan moet daar op de bodem van ons hart een leedwezen, een verdriet zijn, een verlangen zijn. En zeggen, Heere, zoals Psalm 63 dat zegt, och wierd ik derwaarts weer gelijk, dan zal mijn mond u de ere geven. Dan is dat toch op de bodem van ons hart een verlangen. Heere, wilt u opnieuw overkomen en wilt u opnieuw, Heere, mij bezoeken, wilt u met de kracht geven om te gehoorzamen aan uw woord. En om te breken weer met zonde en om de binnenkamer weer op te zoeken. Nou, een heel bekend voorbeeld daarvan is denk ik ook Salomo. Dat is zeer aangrijpend. Ik zal die tekst met jullie voorlezen. Wat er staat in 1 Koningen 11 vers 9. Wat staat daar? Daarom vertoornde zich de Heere tegen Salomo. Omdat hij zijn hart geneigd had van de Heere, de God Israëls. Omdat hij zijn hart geneigd had. Dat wil zeggen, er staat ook iets in de grondtekst van. Hij is van de Heere wegbewogen. Salomo, die zo begenadigd was door God. Er staat aan het einde van zijn leven dat hij wegbewogen was van de Heer. Weg van het aangezicht van de Heer vandaan bewogen. En misschien is er ook iemand vanavond hier onder ons. Die zegt, ja, ik ben eigenlijk verachterd in de genade. Ik heb de eenvoud van het evangelie ben ik weer verlaten. Dat zie je ook in de Galatenbrief. Als we weer terugkeren naar de wet. Paulus zegt dat, wie heeft u betoverd? Dat je de waarheid weer ongehoorzaam bent geworden. Dat de eenvoud van het evangelie weer vaarwel hebt gezegd. Dat we weer misschien onder de wet zijn terechtgekomen. Er zijn zoveel oorzaken waarom wij uiteindelijk ook kunnen verachteren in de genade. Maar vanavond voor die of gene, vanavond zie je een aansporing en een bemoediging. Om te volharden. Want wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. We hebben elke keer weer die oproep ook nodig. Die aansporing, daar hebben we elkaar voor nodig. Nou, misschien dat ik dat vanwege jullie nog doormeld naar jullie e-mailadressen, maar Gerrit heeft het al gehad over die gemeenschapsgroepen. En een van mijn voorbeelden daarin is John Wesley, die heeft dus die gemeenschapsgroepen destijds ook opgezet. En daar had je de 12 rules, de 12 regels. En dat ging zeer officieel eraan toe, want je was lid van een gemeenschapsgroep, daar kreeg je een ticket voor, anders mocht je daar niet komen. Minimaal 5 mensen, maximaal 12. Maar er waren 12 regels. En een van de regels was dat je open moest staan om te kijken in elkaars hart. En elkaar eerlijk de vraag te stellen, hoe is het met je geestelijk leven? Waar heb je de laatste week mee geworsteld? Waar ben je de laatste week, in vastgelopen? Heb je bemoedigende dingen die je de afgelopen weken meegemaakt? Heb je verdrietige dingen meegemaakt? Heb je strijd met de boezemzon? Deel deze dingen met elkaar. Dat waren de 12 rules. Nou, ik heb ze uitgewerkt, ik heb ze vertaald vanuit het Engels, maar het is heel indrukwekkend om te zien. Want als je dat leest, dan zie je van ja, in zo'n groep kan je eigenlijk niet. Daar kan je eigenlijk niet anoniem blijven. Want daar moet je dus ook iets van jezelf laten zien, van hoe het met je geestelijk leven gesteld is. Nou, ik denk dat dit ook een groot probleem is. Als het gaat over verachtering in de genade, stilstand en achteruitgang, wij kunnen te veel anoniem blijven, vaak in de gemeente. We kunnen ons plaatsje innemen, we kunnen een mooie preek horen, we gaan weer naar huis. En één keer per jaar komt de ouderling op huisbezoek. En het is zo vluchtig, want de eerste half uur praat over koetjes en kalfjes. En zodra ze iets zijn afgedaald naar het geestelijk leven, dan zeggen ze, ja, sorry, oh ja, de tijd is voorbij, we moeten weer gaan. Maar het is ons verlangen, zoals Gerard heeft gezegd, dat we elkaar ook over kerkmuren, of misschien binnen bepaalde gemeentes, maar dat we elkaar ontmoeten, maar ook dat we elkaar aansporen en acht hebben op elkaars geestelijke leven. Want er is zo snel gebaar in mijn leven, in ons leven, dat we verachteren, dat we achteruit gaan. Nou, sommigen die zeggen dat terugval of achteruitgaan in de genade, die zeggen gewoon heel simpel, het is terug te voeren tot één zonde in je leven. Dat staat, zoals er staat in Jesaja 59 vers 2, waar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen u en tussen uw God. Dus sommigen definiëren geestelijke terugval tot één zonde die de gelovige scheidt van de Heer. Nou ja, het is heel kort in de bocht, denk ik. Je zou er meer over kunnen zeggen als je het boek van Octavius Winslow leest, over opbloeien en vervallen in het geestelijk leven. Dan kan het ook zijn dat dat soms wat beproeving is in ons leven. Maar goed, neem het mee vandaag. Misschien voor diegene onder ons die zegt, ja, ik kan niet ontkennen dat ik de Heer heb leren kennen, maar op dit ogenblik is het lauw, is het gezapig. Dan is het voor jou misschien vanavond weer een oproep om de Heer weer met toewijding te gaan zoeken. En dan zal ik één bemoedigende tekst nog doorgeven, die heb ik hier ook staan en genoteerd. Dat is een tekst uit Hosea. Gods belofte van vergeving voor hen die teruggevallen zijn. Ik zal hun afkering genezen. Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want mijn toorn is van hen gekeerd. Of zoals er staat in Jeremia 3 vers 22. Keert weder gij afkerige kinderen. Ik zal uw afkeringen genezen. Zie, hier zijn wij, we komen tot u. Want gij zijt de Heere onze God. O Heere, we komen opnieuw terug bij u. Maar zo mogen we weer bij de Heere terugkomen. Dat als we afgevallen zijn, teruggevallen zijn, dat we opnieuw terugkeren naar de Heere met belijdenis van onze zonden en schuld. En dat we opnieuw ook weer de Heere mogen ontmoeten en gemeenschap met hem mogen hebben. Goed, de andere mogelijkheid, dus ik heb gezegd twee, als het gaat over wedergeboorte, een nieuw levensbeginsel, er zijn twee mogelijkheden. Er is ook de mogelijkheid van geestelijke groei. En dan wil ik met jullie naar Matthäus 6 vers 28 bladeren. We hebben het dus over groei gehad bij de graan. Nu gaat het over de groei van een lelie. Bijbel zijn dus planten. Matthäus 6 vers 28. En wat staat er in Matthäus 6 vers 28? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Kijk naar de leliën van het veld. Hoe zij wassen, hoe zij groeien, dat woordje axano komt hier voor. Zij arbeiden niet en zij spinnen niet. Nou, daar heb ik eens over na zitten denken. Als we kijken naar de context, ik vind dat een bemoediging voor ieder van ons. Ook aan het einde van deze toeristenavonden. De leliën van het veld, zij wassen, hoe zij groeien, maar ze arbeiden niet. Nou, waar gaat het hier over in de context? Het gaat hier over dat we niet bezorgd moeten zijn. Het gaat hier over het koninkrijk van God zoeken, wat op nummer 1 staat, en alle dingen zullen ons toegeworpen worden. En voor mezelf is dat een bemoediging geweest. Als het gaat over geestelijke groei, dan zou ik dit ook aan jullie mee willen geven. We moeten ook in deze dingen, moeten wij op de Heer vertrouwen. Geestelijke groei, daarom moeten wij volledig vertrouwen op de Heer. Als de Heer op nummer 1 blijft staan, en we niet bezorgd in het leven staan, wat we eten zullen, waarmee onze kleden zullen, maar dat het echt het verlangen is om hem dieper te leren kennen, dan zal de Heer al het andere ook geven. Maar wat ik ook zo mooi vond, dat hier staat, zij arbeiden niet, in de grondtekst staat hier, zij werken niet hard. En een lelie, wij hebben thuis wonen op, mijn ouders wonen op een boerderij, en we hebben wel eens van die waterlelies in de moddersloop geplant. Die hebben ook zo'n hele grote wortelstok. Dan moet ik ook weer denken aan de wijnstok. Soms met hele vertakte netwerken onder in de bagger komen die lelies omhoog. En zo is het toch ten diepste ook als het gaat over geestelijke groei. Zoals een lelie teruggaat naar zo'n echte wortelstok in de modder. Zo is het ook met de wijnstok en de ranken. Zonder de Heer Jezus kunnen we niets doen, zegt Johannes 15. Dus geestelijk groeien, dat is in de eerste plaats niet arbeiden, hard werken. Veel voor God willen doen, dat denken sommigen. Dat je actief moet zijn. Natuurlijk wil de Heer ons inschakelen. Dat hebben we van Gerard gehoord. Dus het gaat over de bedieningen en over onze positie daarin. Maar geestelijk groeien is in de eerste plaats rusten. Nou, dan ga ik daar met jullie naar die avond. Wie ben ik in Christus? De identiteit in Christus. De avond over het met Christus medegezet zijn in de hemel. Nou, wat is zitten, heb ik toen gezegd. Jullie zitten hier. Jullie zitten met jullie volle gewicht op iets wat buiten jullie is. Ik sta hier met mijn volle gewicht op mijn benen. Nou, zitten betekent dat jullie rusten in iets wat buiten jullie is, die stoel. Geestelijk groeien, dat begint met rusten, hebben we gezien. Hè? Zitten, wandelen, stand houden. Wandelen en stand houden, dat begint met zitten. Met Christus medegezet zijn in de hemel. Maar ook dat rusten op iets wat buiten ons geschied is. 2000 jaar geleden aan het kruis van Golgotha. Geestelijke groei begint met rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Leven uit hem. Rusten in hem. Voor tijd en eeuwigheid alles van de Heer Jezus verwacht. En dan die heerlijke belofte in de Bijbel. Hè? Hij die je roept is getrouw die tot doen zal. 1 Thessalonicenzen 5 vers 24. Dat gaat over heiligmaking. en geestelijke groei. Laat dat vanavond voor ieder van ons een bemoediging zijn. Hij die roept is getrouwd, niet op zondag. Hij zal het uitwerken in onze harten. Of zoals Filippenzen 61 zegt. Hij die een goed werk in jullie begonnen is, zal het voleindigen tot de dag van zijn Heerkracht. Dus voor geestelijke groei wil ik jullie ook van harte bemoedigen en te zeggen, verwacht het van de Heer. En werk in die zin met hem samen, als de Heer ons dingen duidelijk maakt, dat we ook gehoorzaam hebben, geestelijke groei. Johannes 15, blijf in mij en ik in u, dan draagt gij veel vrucht. Dan gaat het ook over, blijf in mij, ik in u, blijf dicht bij de Heer Jezus, gehoorzaam hem. Want als ik hem niet gehoorzaam en wegbeweeg van de Heer, zoals Salomo van de Heer afbeweeg, dan zal het hopeloos fout gaan, dank. Dan zal ik uiteindelijk de Heer Jezus uit het oog verliezen. En het gaat over groeien van planten en een aantal lessen daaruit getrokken. We gaan nu met elkaar kijken naar het groeien van kinderen. We gaan naar Lucas 2, vers 40. Lucas 2, vers 40. Dan komen we weer dat woordje tegen. En dan komen we tegen ten aanzien van ons grote voorbeeld, de Heer Jezus. Want de Heer Jezus is toch ten diepste het voorbeeld van wie we navolgen, ook als het gaat over, over onze wandel hier op de aarde. Lucas 2, vers 40. En het kindje, het kindeke, groeide op, wies op, en werd gesterkt in de geest, en vervuld met wijsheid, en de genade van God was over hem. Nou, ik noem jullie nog een tekst. Om het tijds willen kan ik dat niet opzoeken met jullie. Maar ik lees de tekst voor. 1 Petrus 2 vers 2. Daar gaat ook het over de groei van kinderen. Wat staat daar? En als nieuwgeboren kinderen. Zijt zeer begeren naar de redelijke overvallige melk. Opdat gij door dezelfde moog opgroeien en oppassen. Dat wordt weer het Griekse woordje gebruikt. Dus hier gaat het over de groei van kinderen. Nou, wat kunnen we daarvan leren? Wel, dat kinderen worden groot, baby's worden groot, door te beginnen met melk. En van melk komen ze toe aan de vaste spijzen. En met vallen en opstaan wordt een kind groot. Met vallen en opstaan. Maar laten wij ook terdege beseffen wat ook hier staat, hè, dat wij ook tot, hier staat heel duidelijk, en de genade van God was over hem. Dat wij in dat vallen en opstaan volledig afhankelijk blijven van Gods genade. Geestelijke groei is ten diepste niet iets wat ik zelf bewerkstellig en dat ik God niet meer nodig heb. Het is ook niet iets van, ik heb geen strijd meer, hè. Ik ben de strijd erboven, ik kan op een gegeven moment een bepaald punt bereiken. Geen enkele strijd, ik ben alle aanvechtingen te buiten, nee. Geestelijke strijd is daar, als we geestelijk een kind zijn, een jongeling zijn, een vader, die geestelijke strijd, die blijft van onze doodsnik toe. En we blijven dagelijks afhankelijk van Gods genade. Maar het is een proces. Ik vond het ook heel mooi, ik heb dat boekje nog even weer doorgebladerd. Over het bouwen op Gods fundament, wat jullie meekrijgen vanavond. Daar staat het ook zo duidelijk, heiligmaking. Er staan een paar beelden, maar het staat ook heel duidelijk, het begint met de positie in Christus, maar het is ook een proces. Dus daarin wil ik jullie overvoeren. Het vallen en opstaan. Misschien ben je hier vanavond weer even dat je weer in een dal bent. Dat je weer zegt, het is weer op dit ogenblik weer zo'n strijd in mijn leven. Of ik heb het zwaar. Maar het is met vallen en opstaan. Maar laten we wel volharden op die geestelijke loopbaan. Laten wij wel volharden in een verlangen om geestelijk te mogen blijven groeien. Nou, dan wil ik even met jullie, voordat we weer naar de evangelie gaan, wil ik kort nog even naar 1 Johannes 2. Dan wil ik jullie wel vragen om even op te zoeken, 1 Johannes 2 vers 12. Want dan gaat het ook over die groei van kinderen naar jongelingen en naar vaders. 1 Johannes 2 vers 12 tot en met 14. En sommige die vinden het belangrijk om te zeggen dat daar standen zijn in het genadeleven. Nou ja, goed. Hoe je het wil noemen, weet ik niet. Ik denk ook dat je uit moet kijken dat het niet bepaalde stationnetjes zijn. Oh, nou ben ik een vader, nou ben ik een kind, ik noem maar. De Bijbel spreekt wel over stand, over fases in geestelijke groei. Maar dan moet het wel Bijbel doen, wat de Bijbel zegt. En niet zelf dingen gaan verzinnen. Nou, wat zegt Wat zegt Johannes over bepaalde fases in geestelijke groei? Hij zegt in 1 Johannes 2 vers 12. Ik schrijf u kinderen, want de zonden zijn u vergeven om zijn naams wil. Ik schrijf u vaders, want gij hebt hem gekend die van de beginnen is. Ik schrijf u jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u kinderen, want gij hebt de vader gekend. Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt hem gekend die van de beginnen is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk. En het woord van God blijft in u en gij hebt de boze overwonnen. Nou ja, goed, hier zouden we een hele preek over kunnen houden, maar een paar kleine vingeraanwijzingen nog wat hier staat. Een kind in de genade, die mag weten dat zijn zonden vergeven zijn. En ik heb het op de eerste avond tegen jullie gezegd, sommigen denken dat als ik maar weet dat mijn zonden vergeven zijn, dan kan ik met de armen over elkaar zitten, want dan weet ik dat ik in de hemel kom. Maar ik heb toen gezegd, rechtvaardiging is niet het eindpunt, maar dat is het beginpunt. De rechtvaardiging is de poort, de vergeving van zonde, is de poort tot het nieuwe leven met de Heer. Dus vergeving van zonde, als we dat mogen weten in ons leven, dan zegt Johannes, dan zijn wij een kind in de genade. Nou, zonder vergeving van zonde, zonder wedergeboorte, geen geestelijke groei, maar ook geen oppas in de genade. Het is fundamenteel om te weten dat onze zonden vergeven zijn. En als er onder ons nog zijn die daarmee worstelen, dan zijn we altijd bereid om erover door te praten met elkaar, om daar elkaar ook in te helpen, om te kijken hoe kunnen we die zekerheid krijgen. Maar hier staat in de tweede plaats dat jongelingen, die mogen weten dat ze de boze overwonnen hebben. Nou, sommigen zullen vanavond zeggen, dat is aanmatigen, dat is hoogmoedig om dat te zeggen, dat je de boze overwonnen hebt. Kijk, overwinningsleven kan een nare woord worden als je het verkeerd uitlegt. Maar hier staat heel duidelijk dat Johannes zegt, jongelingen, die mogen weten dat het woord van God in hen is en ze hebben de boze overwonnen. Die hebben door de strijd, door vallen en opstaan, hebben zij de listige pijlen van de duivel leren inzien. He, ik heb het gehad in de avond over geestelijke oorlogsvoering, over Amalek. Dat Romeins volk, dat het volk Israël aanviel in de staat toen ze moe en mat waren. Daar waar de vrouwen en de kinderen waren, zo geraffineerd. Op de zwakke plek werden ze aangevallen. Nou, jongelingen in de genade hebben met vallen en opstaan geleerd in te zien hoe de duivel probeert aan te vallen. Maar ook daarmee leren om te gaan. Zoals het in de Bijbel staat, onderwerp je aan God, Jacobus 4, vers 7. Onderwerp je God, weersta de duivel en hij zal van je vluchten. We hebben geleerd om met Luther te strijden tegen Satan en tegen zijn aanvallen. En de Satan te verwijzen naar het kruis van Golgotha. En zeggen, Satan, al wil je met me vechten, ga dan naar het kruis. Want daar zal je zien dat je definitief verslagen bent. Jezus is mijn Heer en mijn Heiland. En als je wil vechten met me, vecht dan al met mijn Heiland. Nou, vaders in de genade. Als ik dat dus een beetje onderzoekelijk in de context sta, dan zullen we van, gij hebt hem gekend, God gekend, die mogen... Zou het zo kunnen zeggen, die hebben door ondervinding, door het leven met de Heer, hebben ze steeds meer en meer God dieper leren kennen. En dus, ik ga straks daar nog wat over zeggen, over hij moet wassen, ik minder worden, maar ik denk dat dat ook echt bijbels is om te zeggen, vaders en moeders in de genade, of zoals ze vroeger zijn, vaders en moeders in Israël, die hebben door omgang met God, God leren kennen. Zoals van Mozes gezegd wordt, van aangezicht tot aangezicht. Of zoals Hebreeën dat zegt, het leven in het heiligdom, het dieper leven met de Heer en God dieper meer leren kennen. En ik denk ook dat we zouden kunnen zeggen, vaders en moeders in Israël of vaders en moeders in de genade zijn ook in staat om anderen weer geestelijk verder te leiden. Zoals de staat van Aquila en Priscilla, die de weg bescheidelijker hebben uitgelegd. Dus ze kunnen ook anderen weer bij de hand nemen om verder te onderwijzen. Nou, ik denk dat we op moeten passen door te zeggen, oké, ik zit in die fase, ik zit in die fase. Maar we zien wel dat er toename is in geestelijke groei. En dat de Heer vergeving van zonde wil schenken, maar dat dat het beginpunt is. En dat de Heer veel meer wil geven in ons persoonlijke leven. Goed, we gaan naar Johannes 3 vers 30. Johannes 3 vers 30. Dat gaat over De bekende tekst van Johannes. De overbekende tekst van Johannes. Waar staat: hij moet wassen, hij moet groeien, maar ik minder worden. En misschien is dat eigenlijk wel de samenvatting, hè, van geestelijke groei. Of het speerpunt waar het om gaat. En daarom heb ik ook nog eens een keer even die poster opgehangen. Hè, de poster die in de, met de Oost-Afrika Revival onder Roy Hessian op stations overal stond aangeplakt. Dit eenvoudige plaatje: niet ik, maar Christus. Dat is ten diepste eigenlijk geestelijke groei. En er staat het gedicht onder: o Heere, buig mijn trotse ik. Geef dat ik door de knieën ga en leven mag dankzij één blik op hem die stierf op Golgotha. Geestelijke groei is ten diepste dat wij steeds minder belangrijk worden en dat de Heer Jezus steeds kostbaarder en steeds heerlijker voor ons wordt. Dat wij steeds dieper ontdekt worden aan die vuile bron, die oude natuur, dat eigen ik van ons, dat we daar steeds meer de dood op leren schrijven. En dat wij steeds meer lofprijzing en aanbidding krijgen jegens hem die voor ons, wie voor ons aan het kruis voor onze zonden betaald heeft. Maar ook die nu leeft aan de rechterhand van de Vader en die nu in al zijn volheid ons wil bijstaan. En ik zeg het nog een keer. De Heer Jezus is nu in de hemel. Hij heeft het gezegd. Mijn kind, ik zal je geen wezen laten. Ik zal je niet alleen laten. Maar ik zal mijn Heilige Geest geven. En die zal jou alles schenken wat je nodig hebt. Nou, misschien is er hier iemand die vanavond zegt: ik weet het niet meer, hoe moet het verder enzovoort. Vertrouw jezelf weer opnieuw aan hem toe. Want hij wil in alle noodruft rijkelijk voorzien. Nou, de grote vraag is: hoe wordt dan hij meer en ik minder? Hoe groeit hij dan en word ik minder? En dat is een goddelijk moed. Er staat hier moed. En er staat in het Grieks het woordje dei. Dei in de verklaring staat. Dat is een goddelijk moeten. Daar gaat het om. Dat is echt noodzakelijk. Dat hij meer wordt en dat ik minder word. Nou, hoe doet God dat? Dan gaan we lezen uit Johannes 66. Daar komen we niet het Griekse woordje oxano tegen. Maar daar wil ik in het licht van het evangelie daar nog iets over zeggen. Hoe wordt hij meer en ik minder? En dat is heel eenvoudig. Dat is door het kruis. Paulus heeft gezegd: ik wens niets anders te preken dan Jezus Christus en het kruis. En ik heb al heel veel avonden op jullie mogen doorgeven. Jezus Christus en het kruis is ten diepste, en de Geert ook vaak gezegd, is de oplossing van alles. En dat kan soms verborgen voor ons zijn, of dat er nog een waas over ligt, maar ten diepste is Jezus Christus en het kruis het antwoord. Wat staat er in Johannes 6, vers 53 en 54? Jezus zei tot hen: voorwaar, zeg ik u, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Nou, wat is dat? Het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed. Sommigen zullen gelijk zeggen: ja, dat gaat over het avondmaal. Nou, dat kan ook. Maar de verklaringen zeggen ook: ja, maar het is dieper. Het gaat hier om de volle gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Ik heb het gehad over die vaders die hem gekend hebben. Dat betekent, hier gaat het ook over: wij krijgen zo'n intieme omgang met de Heer Jezus. Dat is zo intiem dat wij zijn vlees eten en zijn bloed drinken. En waar duidt het dan op? Nou, dat bloed dat duidt op het kruis dat de Heer Jezus voor onze zonden betaald heeft. En dat wij, zoals ik al heb gezegd, elke dag daar afhankelijk van blijven. Dat we van genade moeten leven. Het is dus niet, hè, wat ik vaak natuurlijk als beschuldiging krijg. Ik zeg het vanavond opnieuw, dat jullie het weer horen. Niet zo van: oké, je komt in een bepaald geestelijk stadium van een soort overwinningsleven, zeg maar, dat je geen genade meer nodig hebt en dat je geen vergeving meer nodig hebt en het bloed van Christus niet meer nodig hebt. Nee. Juist dat is geestelijke groei en leven met de Heer, dat wij hem dagelijks nodig hebben. Dat wij zijn bloed drinken, dat wij zo'n intieme gemeenschapsverhouding met de Heer Jezus krijgen, dat wij hem elke dag nodig hebben En dat we elke dag uit hem leven tot voor genade, van genade tot voor genade en van kracht tot kracht. Maar dat vlees eten, wat duidt dat dan op? Nou, als je dan bijvoorbeeld, dat hoeven we nu niet op te zoeken, maar Hebreeën 10 vers 20 bekijken. Ik schrijf wel even op, een hele indrukwekkende tekst, Hebreeën 10 vers 20. Dan gaat het over het vlees van de Heer Jezus dat gescheurd is aan het kruis. Voor zijn voorhangsel gescheurd is. Zo is het vlees van de Heer Jezus uiteengereten aan het kruis. En dat verkondigt ons ook dat wij in de weg van navolging, dat wij ook ons vlees moeten kruisen. Dus, dat vlees, dat eigenlijk niet ik, maar Christus. Dat het kruis steeds dieper en dieper in ons gaat werken, dat wij in ons huwelijk, in onze relaties, in ons dagelijks bezig zijn, dat wij steeds meer erin gaan verstaan, ja, maar het gaat niet om mij, het gaat niet om ik. Dat ik aan mijn trekken kom, dat ik aan mijn gelijk krijg, dat ik mijn plannen doorheen druk, dat ik mijn ideeën doorroep. Nee, het gaat er uiteindelijk om dat de Heer Jezus Christus in mij zichtbaar wordt. Want daar gaat het om. Als wij straks voor de Heer Jezus zullen staan, zal het niet zijn, hoeveel kennis hebben jullie hier opgedaan op de toeristingsavonden? Hoeveel kennis is jullie bijgebracht? Oh, goed gedaan. Nee, de grote vraag is straks in welke mate, door Gods genade natuurlijk, door Gods genade, in welke mate heeft het leven van de Heer Jezus gestalte gekregen in mij en jouw leven? In welke mate is de Heer Jezus Christus zichtbaar geworden in jouw leven? Dus dan gaat het helemaal niet over de buitenkant, het gaat helemaal niet over, natuurlijk, ik zal niet zeggen dat de buitenkant niet mee toe doet, maar het gaat in de eerste plaats om ons hart, dat het eigen ik van ons steeds meer en meer aan het kruis gebracht wordt, dat vlees van ons. Zoals er staat in Galaten 5, dat het vlees kruisigen en leven door de Heilige Geest. Dat is geestelijke groei. Dat we zijn vlees eten en zijn bloed drinken. Goed, we gaan naar 1 Korinther 3. Dan komen we dat woordje oxano weer tegen. 1 Korinther 3, vers 6 en 7. Daar wil ik nog wat langer bij stilstaan. Er staat in 1 Korinther 3, vers 6 en 7. Ik heb geplant. Apollos heeft nat gemaakt. Maar God heeft de wasdom, de groei gegeven. Zo is dan nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt. Maar God die de wasdom geeft, de groei geeft. En die plant en die nat maakt zijn een, maar een iegelijk zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid. Dus, voor geloofsgroei, lieve vrienden, zijn we volkomen afhankelijk van God. Hij is het die door de Heilige Geest, die levenssappen door ons heen laat stromen, hij is het die ons laat groeien. Wij zijn er wel bij betrokken, de Heer vraagt van ons gehoorzaamheid. Die in mij blijft, die draagt veel vrucht. Dus we moeten dicht bij de Heer Jezus blijven. Maar het is God die uiteindelijk de groei en de wasdom geeft. En toch is daar een probleem hier in de gemeente van Korinthe. Ik heb daar een keer over gepreekt in Veenendaal. Misschien al meerdere plaatsen over dit schriftgedeelte. Maar het is een zeer indrukwekkend schriftgedeelte. En ik wil daar toch iets over zeggen. Er staan hier in het schriftgedeelte drie soorten mensen. We kunnen dat lezen in 1 Korinthe 2 vers 14. Daar wordt gesproken over de natuurlijke mens. De natuurlijke mens. En er staat in het Grieks het woordje psychikos. En dit staat trouwens helemaal uitgewerkt in jullie handleiding, dus jullie kunnen het thuis nalezen. In hoofdstuk 2 vers 15 wordt gesproken over de geestelijke mens. En daar staat in het Grieks het woordje pneumatikos. Dus de geestelijke mens. Pneumatikos. En dan staat er in hoofdstuk 3 vers 1 staat er. En ik broeders kom tot u niet spreken als tot geestelijke, als tot pneumatikos. Maar als tot vleeselijke christenen. Als tot jonge kinderen in Christus staat er. Dus die vleeselijke, daar staat in het Grieks het woordje sarkikos.
vleeslijke. Dat zijn christenen die leven vanuit sarkikos, vanuit hun vlees, vanuit hun eigen ik, zou je kunnen zeggen. Sarkikos. Wat is het grote probleem hier in de gemeente van Korinthe? Wat is het grote probleem? Eén is dat daar natuurlijke mensen zijn. Mensen die leven vanuit hun psychikos. Mensen die leven vanuit het feit dat ze eigenlijk wel zijn verstand is goed. En er zijn emoties en gevoelens enzovoort. Maar uiteindelijk verstaan ze niet de dingen van de geest van God, staat er. Want ze zijn in de dwaasheid. Hij kan ze niet geestelijk verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Wat is het probleem? Deze mensen zijn niet wederom geboren. Deze mensen zijn niet wederom geboren. En die zijn daar velen in de kerk. En dat is onze last. Van Gerard, van mij, van Haardkrij. Onze last. Je vraagt, wat beweegt u nou? Onze last is onder andere die natuurlijke mensen binnen de kerk. Dat er zondag en zondag duizenden mensen in de Bijbelbelt in Nederland in de kerk zitten. Maar ze hebben geen levende verhouding met de Heer Jezus. Zij hebben geen geestelijk onderscheidingsvermogen. Ze zijn dood. Ze hebben een godsbesef in zekere zin. Ze gaan wel naar de kerk uit plicht. Maar ze hebben geen levende verhouding met de Heer Jezus. En de Heer wil jullie gebruiken om die oogst te bereiken. En dat begint met gevouwen handen. Dat hij zegt, Heer, geef dat ik mensen mag ontmoeten met wie ik over u mag praten. En die lessen weer door mag geven. De noodzaak van wedergeboorte en de noodzaak om wederom geboren te worden. Hè, en ook geestelijk onderscheidingsvermogen te krijgen. Ik ga er niet te veel verder over zeggen. Die natuurlijke mensen, ik zeg het altijd maar zo heel eenvoudig, je hebt geen antenne om als het ware ontvangst te krijgen. Hij kan geen gemeenschap hebben met God, want zijn geest is dood. En daarom is er geen gemeenschap met God mogelijk. Nou, wat is er dan het probleem? Wel zegt Paulus in hoofdstuk 3, vers 1. En ik, broeders, kom tot u niet spreken als tot geestelijke christenen, maar als tot vleeselijke christenen, als tot jonge kinderen in Christus. Wat is het probleem? Paulus die zegt, ik wilde jullie met vaste spijzen voeden, maar dat kon ik niet. Ik moest bij de melk blijven. Nou, stel je nou voor dat je een kind hebt en het is 3, 4 jaar geworden, je gaat naar het consultatiebureau. En het kind dat is geen centimeter gegroeid en dat is steeds mager. En dan zegt dan dus de consultatiearts, zeg maar, nou, even een vraag, wat heb je uw baby te eten of uw kind te eten gegeven? Ja, nog steeds geven we een bosvoeding. Oh, maar mevrouw, u had al lang olfrik moeten geven, u had al lang groene kool moeten geven en volkoren boterham en ga zo maar door. Maar Paulus die verlangde ernaar om vaste spijzen te geven, maar hij kon het niet, ze waren vleeselijk. Nou, waaruit blijkt dus dat ze vleeselijk zijn? Wel, zij leefden vanuit sarkikos, zij leefden vanuit hun vlees. En waaruit kwam dat openbaar, dat het eigen ik nog zo centraal stond? Dat was allemaal eigenlijk ikke, ikke, ikke. Nou, onder andere zegt hij in hoofdstuk 3, vers 4 en 5, dit hele kleine stukje hier. Dat was nog niet gekruisigd. Geestelijke groei. Dat betreft ook dit hele kleine stukje vlees hier in mijn mond. Zo ver strekt geestelijke groei. Wat is nou een klein stukje vlees? Nou, Paulus zegt, omdat dat kleine stukje vlees nog niet onder, als het ware, onder het kruis is, of aan het kruis genageld is, dat is nog niet in het kruis gespijkerd, daaruit blijkt dat jullie nog vleeselijk zijn. Waarom? Nou, de een zegt, ik ben van dominee Pieters, en de ander, ik ben van dominee Budding, ik ben van dominee Paulus, ik ben van dominee Apollos, en zo gaat het. Daaruit blijkt nog dat jullie vleeselijk zijn. Er was gekibbel onder elkaar. En daaruit blijkt dat ze vleeselijk zijn. Dus geestelijke groei, lieve vrienden, dat trekt ons hele leven. Maar verder zie je bijvoorbeeld in de Korinthebrief nog dat er hoererij is, porneia. Dus het feit dat ze nog vanuit hun vlees met pornozaken bezig zijn. Zelfs met incest is in de gemeente, is heel aangrijpend. Maar daaruit blijkt dat ze vleeselijk zijn. Paulus roept op tot bekering. En nou vind ik dat ik even een hele belangrijke nuancering moet maken. Als jullie Paul Hosjes een preek hebben gehoord of geluisterd op internet. Ze staan trouwens allemaal op internet, dus op haarkruid.nl, dan kan je ze bekijken. Paul Hosjes die zegt op een gegeven moment op die Shocking Youth Message, zegt hij, er zijn geen vleeselijke christenen. Waarom zegt hij dat, denken jullie? Wie heeft er enig idee waarom hij dat zegt? Ja? Ja. Nou, het grote, hij doet het onder andere, maar inderdaad, in die richting gaat het een beetje. Heel Amerika, of althans 90% van de Amerikanen, heeft in zijn Bijbel staan 13 augustus 1988, de Heer Jezus aangenomen. Tijdens een optreden van Billy Graham bijvoorbeeld. Heel Amerika heeft Jezus aangenomen. Wat zeggen ze dan? Ja, maar wij zijn vleeselijke christenen. Maar ja, we leven nog wel van onszelf, maar goed, we zijn wel vleeselijke christenen, we komen uiteindelijk wel in een. En op de een of andere manier kan dat heel moeilijk ontmaskerd worden. En ik denk daarom dat Paulus er heel scherp in zet. Door te zeggen, er zijn geen vleeselijke christenen. En op die manier probeer ik denk ook te choqueren. En mensen zeggen, ja, maar ben ik dan wel een christen? Want er is een heel groot gevaar. Als ik, en daarom zeg ik die nuancering erbij. Ik besef, sommige predikanten hebben wel eens een, hier is ook voor mij hierover preken. En dan, ja, ik heb daar toch moeite mee. Waarom? Omdat ze bang zijn dat mensen hier heel graag in blijven verkeren. Nou ja, goed, ik ben een kind van God, maar ach. Ik ben wel op de weg naar de hemel, maar het zou beter kunnen. Maar dan zal ik vanavond aan jullie vragen willen stellen. Jullie zitten hier nou vanavond, jullie horen deze boodschap. Maar mijn grote vraag is, kan iemand die wederom geboren is, tevreden zijn met deze geestelijke toestand? En als hij daar wel tevreden mee zou zijn, wat openbaart dat dan, denken jullie? De gesteldheid van zijn hart is het de vraag of hij ooit wederom geboren is. He, dus als het goed is, hebben wij hier over die tong, over die porneia, over andere problemen en zonden. Dus waarom ik inderdaad misschien bij ogenblikken vleeselijk ben, of misschien een lange periode vleeselijk ben, dan heb ik daar leedwezen en verdriet over. En verlang ik ernaar om te leven door de Heilige Geest, en verlang ik ernaar om geestelijk te groeien. Dus ik wil vanavond echt even die nuancering maken, dat we oppassen dat we niet op een gegeven moment zeggen, oh, een soort drie wegen leren. Maar ik denk dat het wel bijbels is. Bijvoorbeeld kijk maar naar, als je het over verachtering en de genade. Ben je een Elia-christen of ben je een Eli-christen? Eli was wel een, ik denk dat Elia uiteindelijk wel ook een kind van God was, absoluut. Maar het was wel iemand die zijn kinderen niet meer zuur aanzag. Hij was verachterd in de genade, dat was lauw. Maar ik zou eraan wel ook ernstig willen oproepen om, als je in deze gesteldheid bent, om te vragen van heren, zie me maar op de schadelijke weg, leid me op die enige weg. Want het kan ook zo zijn dat er soms zo gepreekt wordt van eens een kind van God, altijd een kind van God. En nou ja, oké, ik ben een vleeselijke christen. En dat kan ook allemaal zomaar een beetje voor. Maar dat is absoluut niet zoals de schrift het zegt. De schrift spreekt over volharding. De schrift spreekt over voorwaarts gaan en jagen naar het wit, de prijs, de roeping Gods. Nou, nog een grote les hier uit de gemeente van Korinthe, dat is ook dat de gemeente van Korinthe was een charismatische gemeente. He, de charismata. En toch waren ze vleeselijk. He, dus in 1 Korinthe 12 gaat het over de geestelijke gaven. De geestelijke gaven van de gezondmaking en van profetie en van spreken in tongen. Dus het was een charismatische gemeente. Waar de charismata waren. En toch waren ze vleeselijk. Dus dat is ook iets wat jullie mee moeten nemen. We leven natuurlijk in een tijd waarin er heel veel gebeurt. Ook in allerlei gemeentes, evangelische, charismatische, pinkstergemeenten. En dan komen ze bij u en zeggen ze, maar spreek wel een tongen. Oh, maar dan bent u niet gedoopt met de Heilige Geest. Nee, maar mag ik dan aan u een vraag stellen? Bent u al bevrijd van een pannenverslaving? En het hoofd gaat omlaag? Oh, nee, daar worstel ik nog steeds mee. Nou, voor God is het belangrijker dat wij heilig en toegewijd leven dan dat we al die bijzondere gaven hebben. Ik zeg niet dat die gaven niet belangrijk zijn, maar dit is wat ik jullie mee wil geven. Als Gods kinderen samenkomen in reinheid en heiligheid en in toewijding, dan zal de Heer vanzelf geestelijke gaven geven. De Heer zal zelf de mensen, de verschrikkelijke zetten, bedieningen op zijn plek geven. Sommige mensen gaan gaventesten doen enzovoort allemaal, wat mijn gaven zijn, maar daar waar Gods kinderen samenkomen, in afhankelijkheid van de Heer zal de Heer de gaven op de plek geven. De gaven op zijn plek brengen. Maar hier, vind ik wel een heel belangrijke vermaning over van Paulus. Hè. Ze waren zo geestelijk. Ze hadden met hun hoofd te sparen. Oh, ze stonden niet meer met twee benen op de grond. En toch zegt Paulus tegen deze gemeente dat ze vleeselijk zijn. Met al hun activisme en met al hun dingen. Goed, nog twee kleine dingen die ik jullie ermee wil geven en dan gaan we afronden. Ik wil toch nog met jullie even naar vers 11, 12, 13 en 14. Want als het gaat over geestelijke groei, dan is mijn vraag vanavond jullie. Wat is nou het fundament van geestelijke groei? En wat is nou straks het allerbelangrijkste als we bij de Heere voor zijn troon komen? Dan is het de grote vraag, hebben wij een fundament? En wat is het fundament? Dit? Jezus Christus. Christus is het fundament van ons heil. Dus als we nadenken over geestelijke groei. En als we nadenken over het verschijnen voor de levende God. Als we straks sterven of door de Heere gehaald worden. Of thuis mogen komen bij de Heere. Dan is het de grote vraag, hebben wij een fundament voor ons leven? En dat fundament, dat is Jezus Christus en die gekruisigd. Dat heeft Paulus al in hoofdstuk 1 en 2 uitvoerig besproken. Wat voor de Joden een ergernis is, voor de Grieken een dwaasheid, maar het is wel het fundament. En daarom de allerbelangrijkste vraag die ik aan het einde van deze avonden aan jullie kan stellen is, wie is de Heer Jezus voor jou? Wie is de Heer Jezus voor u? Is Hij alles voor ons? Hij is het fundament. Maar nou komt het. Als het gaat over geestelijke groei, en dan gaat het hier over arbeiders, maar ik ben ervan overtuigd dat het ook geldt voor ieder kind van de Heer. Hier staat er iemand, wij zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw zijn. Nou, wij horen allemaal tot het gebouw, tot het lichaam van Christus. Hier gaan we specifiek nog over arbeiders. Maar de grote vraag is, als het gaat over het fundament, wat voor huis wordt hier nou opgebouwd? Want daar spreekt Paulus over. Hij spreekt over het bouwen van een huis op dat fundament. En nou zijn er twee mogelijkheden. Of er wordt een huis gebouwd. En dat huis dat is van hout, hooi en stoppelen. Of het is een huis van goud, zilver en kostelijk gesteente, zegt Paulus in hoofdstuk 3 vers 12. Er zijn twee mogelijkheden. Of dat levenshuis is van hout, hooi en stoppelen. Of van goud, zilver en kostelijke stenen. Nou, als ik het doortrek, wanneer is het hout, hooi en stoppelen? Wel, dat heb ik net uitgelegd in hoofdstuk 3, wanneer wij leven in het vlees. En wanneer is het goud, zilver en kostelijke stenen? Wanneer wij leven door de geest. En lieve vrienden, dat luistert ontzagwekkend nauw. Want, jullie hoeven het niet op te zoeken. Ik heb vanavond veel teksten genoemd, maar het staat straks op internet en dan kan je dan weer naluisteren en bekijken. Wat staat er? Goed luisteren wat ik nu ga voorlezen in Galaten 6 vers 8. Galaten 6 vers 8. Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Dus het is een groot verschil. Leven we nou in het vlees, dan zal uiteindelijk op dat fundament een huis gebouwd worden van hout, hooi en stoppelen. Leven we door de geest, dan zullen we door de geest het eeuwige leven maaien, zullen we goud, zilver en kostelijk gesteente mogen voortbrengen. En dat luistert heel erg nauw. Ik ben nou een boekje aan het lezen van Washington en die beschrijft dan hoe de ark door Mozes gebouwd moest worden. Volledig naar het voorbeeld, naar het ontwerp dat God hem gegeven had. Maar goed luisteren. Er was geen plaats voor eigen inbreng van Mozes. Geen plaats voor enig eigen idee. Ja, maar Heer, ik wil toch eigenlijk een beetje dat ringetje, dat moet toch maar even zo. Of nee, dat figuurtje, wil ik toch iets anders hebben, dat wil ik zo hebben. Nee, hij moest de ark, de tabernakel bouwen, volledig zoals God het hem had geopenbaard. En zo is het ook in de gemeente van Christus. Het gaat er niet om wat wij willen en wat ik ervan denk en wat mijn ideeën zijn. Het gaat erom dat wij luisteren naar de Heilige Geest. Dat wij leven door de Geest. En in alles wat wij doen. Vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan moet ik vanavond schuld beleiden hier voor jullie. Dat daar misschien nog regelmatig ook in mijn leven nog eigen inbreng is. Wat uiteindelijk houdt hoe in stoppelen voortbrengen. Oh ja, laat ik dit ook nog even bij doen. Laat ik dat ook nog even bij doen. Zonder de Heer te raadplegen en zeggen: Heer, wilt u echt dat ik het doe? Geestelijke groei is ook steeds meer en meer gaan verstaan. Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Van week was er bijvoorbeeld iemand die in de gemeente een beetje, het ligt vrij moeilijk. Hij heeft de kerkraad op bepaalde dingen aangesproken. Dat de onbekeerde kerkraadsleden in de kerkbank zaten. En hij werd het een beetje zat en zegt die Arjen, ik heb besloten om een paar dozen boeken te kopen. En ik ga bij elk gemeentelid ga ik een boek met de briefjes doen. En ik zal ze even duidelijk maken waar het op staat. Door middel van een boek van Spurgeon in dit geval. Maar de manier waarop ik zei, en de gedrevenheid, en wat erachter zat, zei ik, broeder, vlees, begin er maar niet aan, want het is een rode lap op een stier. Doe het maar niet. Ja, maar het is toch helemaal niet verkeerd om, nee, maar wil de Heer dat je dat op dat ogenblik doet? Dat is de grote vraag. Nou, hier zegt Paulus dus, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen. En dan zegt hij in vers 13, er zal een dag komen dat alles openbaar zal worden. Hij spreekt zelfs over vuur. Van vuur dat tijd op reiniging, op loutering, op ontdekking. Er zal een dag zijn dat als kinderen van de Heer voor God zullen staan. Ik geloof zelf, dat is echt een detail, dat het oordeel van het moment dat Gods kinderen geoordeeld worden, een ander moment is dan de ongelovigen. Maar goed, dan moet je nog maar eens thuis nakijken en nalezen. Dat staat in de openbaring, staat ook tweeërlei opstanding is. Maar in dat oordeel van Gods kinderen zullen we, nou ja, zal er een gesprek, zal er een onderzoek zijn, geestelijk onderzoek zijn. En de Heer zal onszelf afvragen, hebben we nou geleefd uit het vlees of hebben we nou geleefd door de geest? In hoeverre is daar nou een huis gekomen van hout, hooi en stoppelen of van goud, zilver en kostelijke stenen? En wat zie je dan hier? Dan gebeuren er twee dingen. Als die ontdekking daar dan is, als de Heer ons dan beproeft, zoals vuur, wat gebeurt er dan? Dan zal het huis van hout, hooi en stoppelen in één keer verdwijnen. Daar zal niks van overblijven. Niks van overblijven. En wat staat er? Het is Gods woord. Maar zelf, vers 15, laatste woorden, maar zelf zal hij behouden worden, maar alzo als door vuur. Weet je wat in het Grieks staat? Zo iemand komt met de hakken over de sloot. Willen wij dat? Dat willen wij toch niet? Wij willen toch niet met de hakken over de sloot komen? Dat we uiteindelijk een leven in het vlees geleefd hebben? Maar wat zegt Paulus in vers 14? Hij zegt, iemand die goud, zilver en kostelijke stenen bouwt, die dicht bij de Heere in gehoorzaamheid heeft geleefd, geluisterd heeft naar de Heere, geestelijk gegroeid is, in afhankelijkheid van de Heere, wat staat daar? In vers 14, zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Nou, ik ga daar vanavond geen gissingen naar doen, maar we weten allemaal, hè, ze zeggen wel eens, oké, Tyrus en Sidon verdraagt, er zijn gradaties in de hel, maar ook in de hemel. Hoe het allemaal zijn, weet ik niet, ga dat niet vragen. En de Nederlandse geloofsbeleid zegt, de Heer beloont zijn eigen werk. Het is dus ook alles genade. Maar er staat hier wel heel duidelijk dat er loon ontvangen zal worden. Dus het is niet onverschillig hoe wij leven. Dan moeten we niet natuurlijk geleven voor dat loon. Dan moeten we niet geleven, oké, een soort prestatiechristenen zijn. Maar ik wil alleen maar even jullie vanavond, dus gaat over die geestelijke groei, even er weer bij bepalen hoe belangrijk het is om dicht bij de Heer te blijven in volkomen afhankelijkheid van de Heilige Geest. Te leven door de Geest. Te leven vanuit het nieuwe leven en niet langer te leven vanuit die oude bron waar we jullie zo vaak op hebben gewezen. Dat eigen ik van ons. Nou, ditzelfde, dat ga ik nou niet meer opzoeken met jullie, maar ditzelfde kunnen jullie lezen in Hebreeën 5, vers 11 tot en met 14. En hoofdstuk 1, 6 vers 1, dus Hebreeën 5. Daar wordt ook gesproken over geestelijke groei en mensen die zijn blijven steken. Hebreeën 5, vers 11 tot en met 14. En hoofdstuk 6 vers 1. Ten slotte, een bemoedigend tekst uit Psalm 138 vers 8. En we weten allemaal dat wij in de psalmen Gods kinderen in het hart kijken. Psalm 138, dat is ook echt zo'n, zo'n strijdlied, hè, dankzegging voor verlossing staat erboven. En wat staat er dan op Psalm 138, vers 8? De Heere zal het voor mij voleindigen. Uw goede tierenheid, Heere, is in eeuwigheid. En laat niet varen de werken uw handen. En met deze tekst wil ik jullie ook allemaal bemoedigen dat wij ook te midden van geestelijke groei niet op onszelf moeten zien, maar moeten zien op de bron, de levende bron. De Heere God zelf. En dan staat er, de Heere zal het voor mij voleindigen. Ik ben er helemaal bij betrokken. Als kind van de Heer, in die strijd en in die geestelijke ben ik helemaal betrokken. Het gaat niet buiten mij om. Er is samenwerking. Maar het is genade en God zal mij vasthouden. En wij moeten ook volharden. Wij moeten ook alles van de Heer verwachten. En zoals er staat in Hebreeën 12, laat ons zien op de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Hij is de voleinder van het geloof. Laat ons hem zien en voor geestelijke groei alles van hem verwachten. Goed, ik wil het hierbij laten.